werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Ik ben ontzettend enthousiast, want Simply Jesus persoonlijk komt er alweer aan. En ja, we mogen voor de allereerste keer weer bij elkaar komen. Dus we hebben al 100 plekjes. Daarvan kan jij er 1 bemachtigen. En ik wil je uitnodigen om dat ook te kunnen doen. Dus koop een ticket, wees erbij. En voor het oog van de camera heb ik een hele speciale gast. Namelijk psycholoog en relatietherapeut Hans het Hart. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd als het aankomt op patronen, relaties. En het is zo gaaf onderwijs dat ik heb gezegd: Hans, zou je het niet tof vinden om voor het oog van de camera hierover met mij in gesprek te gaan? En hij is enthousiast. Dit wil je niet missen. Het gaat een grote zegen voor je zijn. Zorg dat je erbij bent. Ik hoop je snel te zien. God bless you.
Welkom. Petrus zat gevangen. Dan schuilt er een groot gevaar dat je vergeet wie je bent. In deze podcast legt David uit dat God niet alleen wil bevrijden, maar ook wenst dat je je schoenen en jas aandoet. Luister naar De Kerk van de Toekomst.
Deze boodschap wil ik met je hebben over Petrus. Gevangen genomen en bevrijd. Dit verhaal staat in Handelingen 12 en het zit boordevol met verrassingen, bemoedigingen. En eigenlijk heeft het een boodschap voor ons als kerk, voor ons als gemeente, maar ook een boodschap voor individueel iedereen die zich gevangen voelt. Laten we er met elkaar doorheen gaan. Handelingen 12, vanaf vers 1. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en hij mishandelde hen. Een hele angstige tijd voor de eerste gemeente van Jezus. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ter dood brengen. Dus er was ook echt letterlijk zoveel gevaar dat mensen hun leven verloren. Vers 3. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, dus de mensen vonden het prettig, liet hij ook Petrus aanhouden. En dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Jacobus wordt vermoord. En de koning denkt, de Joden reageren hier gunstig op, laat ik ook Petrus arresteren met het idee om ook Petrus terecht te stellen en eigenlijk te vermoorden. En op het moment dat dat gebeurt, dan schrikt de gemeente. Want Petrus was ook zeer geliefd in de gemeente van Jezus Christus. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken. Met de bedoeling om hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. In andere woorden, hij zette hem gevangen en op slot. En in die gevangenis, onder zware bewaking, wachtte Petrus zijn vonnis af. Hij zou zijn leven verliezen. Hij zou terechtgesteld worden waar het hele volk bij was. En dan staat er in vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Nou, dat is de absolute eerste les. Waar we ook doorheen gaan, hoeveel er ook op ons afkomt, hoe moeilijk het ook is, er is een gemeente die bidt. En het is belangrijk dat die gemeente bidt. En als die gemeente bidt, is het nog belangrijker dat die gemeente ook gelooft wat ze bidden. Maar daarover zometeen meer. In vers 6. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. En ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. De avond voordat Petrus zijn leven zal verliezen, de avond voordat hij terechtgesteld zal worden, de avond voordat het vonnis zal vallen, zegt de Bijbel dat Petrus tussen 2 bewakers in, geketend aan 2 handen, in de kerker ligt te slapen. Nou, ik weet niet hoe dat is met jou, maar ik vind dat een opvallend beeld. Als je weet dat je de volgende dag doodgaat, weet ik niet of ik zou kunnen liggen slapen. Ik zou me denk ik niet heel erg op mijn gemak voelen. Ik zou nog eens mijn leven overdenken. Ik zou erover nadenken wat er allemaal op me af is gekomen en hoe het zo ver heeft kunnen komen dat. Maar hij is ontspannen. Sterker nog, hij ligt tussen 2 vreemde mannen in te slapen aan ijzeren kettingen en toch is hij ontspannen. Nou, dat is iets waarvan ik echt geloof dat puur vertrouwen in God alleen maar doen kan. Dat je weet in welke omstandigheid ik ook zit, God is in controle. God is in control. En dat is echt wat je ziet dat Petrus hier uitstraalt. En wellicht dat het gebed van de gemeente hier ook in hielp. Als we broers en zussen hebben die in problemen zijn, laten we met elkaar bidden dat God voor ze zorgt. En ook voor de deur van zijn kerker staan ook nog bewakers. Vers 7. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. En de engel die stootte Petrus aan om hem wakker te maken, die zei: vlug, sta op. En meteen vielen de ketens van zijn handen. Nou, dit is best een onmerkelijk moment. Petrus die is in de gevangenis tussen die twee mannen. Er staan twee mannen voor de deur. En hij ligt te slapen terwijl hij de volgende dag terecht wordt gesteld. Dan verschijnt er een engel en de Bijbel zegt dat de heerlijkheid van God die hele tent gewoon verlicht. Nou zou je zeggen, als er een engel voor je neus staat, dan moet je eigenlijk wel zorgen dat je wakker bent of wakker wordt. De meeste mensen die engelen zien, als ik de Bijbel lees, die zijn al diep onder de indruk en die beven als een rietje en die zitten op de grond. Maar Petrus, die ligt gewoon te pitten. En die engel die moet zelfs Petrus even wakker stoten. En zegt: joh Petrus, tada, ik heb geen idee hè, hoe die engel is gestuurd. Die engel is onderweg, krijgt een boodschap, een opdracht. Ga Petrus halen, ga hem bevrijden. Dus misschien dat die engel wel het idee had, zodra ik daar ben zal hij me zien. En misschien ook wel enthousiast reageren. Maar hij moest hem gewoon even wakker maken. En als hij hem dan wakker stoot, dan zegt hij: vlug, zegt hij, sta op. En direct vallen de ketenen van zijn handen. En de engel die zei tegen hem: doe je gordel om en trek je sandalen aan. En dat deed hij. En daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Petrus die volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Het is heel erg goed om na te denken over wat er hier gebeurt. Ze zijn in een crisissituatie en er is geen uitweg. Petrus zal sterven. Het laatste wat er moet gebeuren is dat de wachters eigenlijk wakker worden en dat ze hem tegen kunnen houden. Maar het gebeurt allemaal in zo'n waas dat Petrus zelfs het idee heeft dat hij in trance is, dat hij in een soort visioen ziet. Hij ziet het niet werkelijk gebeuren. Maar die engel die zegt een aantal dingen tegen hem. Hij zegt: sta op, zegt hij, doe je gordel om en trek je sandalen aan. Sla je mantel om en volg mij. Ik vind dit persoonlijk veel meer inhoud hebben dan een beetje van deze details waarvan je denkt, waarom staat het er nou? Als je dan in de gevangenis zit, waarom is het belangrijk dat je je schoenen aantrekt? Waarom is het belangrijk dat je je riem omdoet? Waarom is het belangrijk dat je je mantel omdoet? Ik bedoel, ik zou zeggen, maak dat je wegkomt. Wegwezen daar. Wat kan jou dan schelen dat je wel of niet je mantel mee hebt en je gordel om hebt en je schoenen aan? Misschien dat God nog iets meer wilde zeggen op dit moment dan alleen vergeet je mantel niet. Als we gevangen zijn, en weet je, dit beeld gaat over iemand die letterlijk in de gevangenis zat. Maar soms kun je in een geestelijke gevangenis zitten. Een mentale gevangenis zitten. En als je gevangen bent, dan denk ik dat het gevaar heel groot is dat je vergeet wie je bent. Dat je vergeet waarom je leeft. Dat je vergeet wat je opdracht is, omdat je namelijk denkt, dit is het eindstation. En ik denk dat dat is precies wat Petrus dacht. Hij denkt, ik ben gevangen genomen. Jacobus is er al aangegaan. Ik ben de volgende. En hij was ontspannen. Zijn leven was in de handen van God. En ik denk, dit is dan misschien het einde. Dit is precies zoals ik had verwacht dat ik op een dag misschien zou sterven als een martelaar. Verder dan dit zal het niet gaan. En juist op dat moment is er een gemeente die bidt. Verschijnt de heerlijkheid van God aan Petrus. En die zegt eigenlijk tegen Petrus: Petrus, sta op. Vergeet niet wie je bent. Ga staan. Vergeet niet wie je bent. Doe je mantel om. In andere woorden, zo'n mantel staat ook altijd het symbool voor identiteit. De mantel van Elia, die naar Elisa ging. Dat zegt iets over wie je bent en over wat je opdracht is. Je schoenen zeggen iets over waar je naartoe gaat. De schoenen van bereidvaardigheid om het evangelie van Jezus te delen. In andere woorden, je bent nog niet klaar. En ik wil vandaag tegen jou zeggen als je zit te kijken, misschien zit jij in een mentale gevangenis. Misschien zit je vast en denk je, ik denk niet dat ik nog verder kom. Ik denk niet dat er nog iets komt van mijn dromen. Ik bid dat de heerlijkheid van God zal verschijnen, je aan zal stoten en zeggen, kom op, doe je mantel om. Trek je schoenen aan, doe je gordel om. Je bent nog niet klaar. Petrus die volgt de engel. En als ze dan naar buiten gaan zonder te beseffen dat de dingen die gebeuren daadwerkelijk plaatsvonden, staat er in vers 10. Toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. En dan staat er, de poort ging vanzelf voor hun open. En ik zeg altijd, dit is de allereerste automatische deur van de geschiedenis. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Vind ik ook zo opmerkelijk. Ik zou zeggen, engel, als je me dan toch hebt bevrijd, blijf nog even hangen. Dan maken we nog even een selfie samen, weet je, voor Instagram zo. En dan delen we het op social media, dat je me gered hebt. En als je dan nog even meegaat naar de bidstond van de gemeente, kan iedereen zien wat jij voor mij gedaan hebt. Oké, maar God heeft een heel ander plan. Hij heeft een andere route. Hij heeft een andere reden om dingen wel of niet te doen. En in dit geval denk ik dat ook hier een betekenis in zit. Er zijn dingen die God moet doen, maar er zijn ook heel veel dingen die wij moeten doen, waar wij persoonlijk voor verantwoordelijk zijn. In andere woorden, wij bidden soms tot God dat hij dingen doet waarvan hij vraagt aan ons om het te doen. En dan bidden we gewoon de verkeerde gebeden. Heer, wilt u dit? En dan zegt God, nee, dat heb ik aan jou gevraagd. Heer, zou u dit? Zegt hij, nee, dat is jouw onderdeel. En hier zien we heel duidelijk, er is iets bovennatuurlijks wat alleen God maar kan doen. Dat is ingrijpen, Petrus herinneren wie die is. Zeggen, Petrus, je bent nog niet klaar, ga daarvoor. Maar vanaf hier, you're back on your own. Sta je weer in je eigen bediening. Sta je weer in je eigen kracht. En dan staat er in vers 11, nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd en gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat zou gebeuren. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeengekomen was om te bidden. En nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rodé heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Nou, lekker typisch. Ik zeg het even oneerbiedig, maar gewoon een echt lekker vrouwendingetje, weet je wel. Dus er wordt op de deur geklopt en Rodé, het dienstmeisje, wat gewoon voor iedereen zorgt, die gaat naar de deur. En zij is in de bidstond de hele tijd, hè, waar alle heiligen en apostelen beginnen. Oh Heer, wees bij Petrus. Oh Heer, grijp in. Oh Heer, doe wat. En dan staat ze voor de deur en dan zegt ze, wie is daar? En dan hoort ze, ik ben het. Petrus. En dan zegt ze, oh my, oh my. En dan vergeet ze de deur open te doen en dan rent ze de bidstond in om de bidstond te verstoren. Zegt ze, jongens, zegt ze, Petrus staat voor de deur. En dan komt er zo'n bijzondere reactie. Ze zeggen in vers 15, je bent niet goed wijs, zeggen ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Nou ja, dan moet het zijn beschermengel zijn, zeiden ze. Nou, moet je je voorstellen, hè? Hier zit een gemeente. Dit is het perfecte plaatje, de eerste gemeente van Jezus, waarvan we zeggen, zo zou het moeten zijn. En deze mannen zitten bij elkaar te bidden, en vrouwen erbij, en ze roepen tot God, doe iets met Petrus. En als het wonder dan voor de deur staat, dan durven ze niet eens te geloven dat het ook echt zo is. Ze geloven niet dat er gaat gebeuren waar ze om bidden. Als een gemeente die bidt niet eens gelooft wat ze bidden en toch gebeuren de wonderen, wat is een gemeente dan toe in staat die ook echt gelooft dat de dingen waar ze om vragen, dat ze werkelijk gebeuren? Wauw. En weet je wat ik ook zo mooi vind? God gebruikt dan het dienstmeisje van iedereen, niet een van de stoere apostelen om te zeggen, ik heb net een download uit de hemel, ik weet Petrus komt eraan, ik zie het in de geest. Nee, al niet. Gewoon het meisje waarvan niemand verwacht, zij komt in de mededeling, verstoort de bidstond en zegt, je gebed is beantwoord, hij staat voor de deur. En het eerste wat ze zeggen, je bent hartstikke knettergek. Maar ze zeggen, nee, het is echt zo. En vervolgens proberen ze het te beredeneren. Ja, nou ja, wat je dan misschien gehoord hebt, is dan, misschien zijn beschermengel. Als er wonderen gebeuren, Als er onverwacht gave mooie dingen gebeuren, dan is onze eerste reactie eigenlijk altijd: maar dat kan helemaal niet. En dat klopt. Want God is de God van het onmogelijke. En onze tweede reactie is: als we het dan niet kunnen vatten, dan proberen we het te beredeneren. Dan gaan we het logisch maken. Ja, dan zit het misschien zo. En misschien denk je dat je de enigste bent, maar ook de apostelen hadden er hier last van. Zelfs deze grote helden in het geloof. En dan staat er, dat is wel een beetje humor, hè? Vers 16. Intussen stond die arme Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch open deden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. En hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. En toen vertrok hij naar elders. Weet je, ik vind dit Bijbelgedeelte zo'n ontzettend grote bemoediging voor ons allemaal. Als mensen in de problemen zitten, kunnen we bidden. En als we bidden, dan grijpt God in. En als God ingrijpt, kunnen we het nauwelijks geloven. En als we er dan toch achter komen dat het zo is, dan beginnen we te redeneren. En als we na die redenatie moeten we toch uiteindelijk die deur open doen. En dan staat het wonder voor de deur en dan komt het wonder gewoon binnenlopen om te vertellen wat er gebeurd is. En iedereen hier in dit verhaal had zijn eigen rol. De biddende gemeente, de helpende engel, de hand van God en Petrus. Maar we vergeten één ding. Er was namelijk ook nog iemand anders die vlak voor Petrus in de gevangenis belandde. En die zijn leven verloor met het zwaard. En als ik nadenk over de nabestaanden van deze persoon die aan het begin van dit verhaal zijn leven verliest. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ter dood brengen. Jacobus, de broer van Johannes, had zijn leven verloren. De gemeente die bad, schrok, begon te bidden dat het niet met Petrus zou gebeuren. En uiteindelijk zie je dat God ingrijpt. Maar dan blijven er ergens geliefden achter die zeggen: ja, maar waarom hij dan zijn leven kwijt en waarom Petrus gered? Dit zijn de antwoorden waar we naar zoeken in dit leven die we nooit precies kunnen beantwoorden. Ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet is dat het leven zoveel meer is dan alleen hetgene wat jij en ik zien. Als wij nadenken over ons leven verliezen, dan zien we dat als het allerergste. En ik denk dat het voor God een stap is die we maken vanuit deze wereld naar de eeuwigheid waar hij al op ons wacht. Ik zou het wel eens willen zien aan de andere kant. En ik weet niet wie je bent en ik weet niet of je God kent. Maar ik wil wel tegen je zeggen: er is een God die van je houdt. Er is een God die op je wacht. Er is een God die de weg naar de hemel heeft vrijgemaakt. Zijn naam is Jezus Christus. En hij zei: als je mij gelooft, dan zul je de dood nooit zien, maar dan zul je voor eeuwig leven. En dat is waar wij als christenen ons aan vasthouden. Die belofte dat als we weten dat als we er niet meer zijn, dat hij er voor ons is. Dit is een mooi verhaal. En ik wil je toewensen en ook toebidden dat je weet de kracht van gebed. Ik wil je toewensen en toebidden dat als je gevangen zit, het gevoel hebt dat je gevangen bent, dat je eigenlijk zegt: Heer, help mij, verlos mij hier uit deze gevangenis. En dat je niet vergeet wie je werkelijk bent. Misschien ben jij dat wel. Dan bid ik dat die engel als het ware aan jou verschijnt en zegt: hey, weet je nog? We moeten mooie dingen doen, gave dingen doen. En ik bid dat de Heer je zal leiden, de deuren open zal gaan. En als je buiten staat, dat je denkt: wauw, dat mij dit gebeurt. En misschien voel jij je aangesproken. Ben je onderdeel van de gemeente die maar bidt en bidt en bidt, maar eigenlijk niet helemaal gelooft wat ze bidt. En voor je het weet staat er iets moois voor de deur en je laat het gewoon maar voor de deur staan. Ik bid dat je de moed hebt om de deur open te doen en te kijken in Gods voorziening. Maar misschien ben jij ook wel die laatste persoon die niet heeft gezien waarvan je hoopte dat God het zou doen. Dan bid ik dat God je zal troosten. En niet alleen zal troosten, dat je ook zal zien vanuit eeuwigheidsperspectief hoe God ernaar kijkt. En dat je hart zal raken en je hart zal genezen. Ik wil voor je bidden. Vader in de hemel, ik bid voor ieder die deze boodschap gezien heeft. En ik bid, Heer, voor iedereen die zich ergens in dit verhaal herkent. Want er zijn zoveel elementen waar we ons in kunnen herkennen. Vader God, ik bid, Heer, dat u heel dichtbij zult komen. Jezus, u zegt, Heer, dat als we uw naam aanroepen, dat we voor eeuwig gered zullen zijn. En daarom, als je kijkt en je zegt: joh, David, dit verhaal raakt mij. En misschien ken je Jezus helemaal niet en zeg je: die wil ik heel graag leren kennen. Dan is dit je moment. Dan mag je simpelweg praten met God. En dat is bidden. Je zegt tegen de Heer: Heer God, als u daar bent, ik wil u leren kennen. Heer Jezus, ik geloof wat deze jonge man hier te vertellen heeft. En ik wil u eigenlijk beter leren kennen. En ik bid u, wilt u zichzelf aan mij kenbaar maken? Ik roep uw naam aan. En als je durft, als je stoer genoeg bent om God te benaderen, dan geloof ik dat hij ook tot jou zal naderen.
Tot zover Kerk van de Toekomst. Al onze podcast kun je nu ook beluisteren in de Simply Jesus app. Download hem gratis in de App Store of op Google Play. En geniet ook tijdens je vakantie.